SM sind Menschen, die glauben an Zufall. Ich auch. Halleluja. Ich glaube, dass alles uns von Gott zufällt. Und das auf diese hier. Wir bleiben in Epheserbrief. Und ja, Sam wisst nicht, dass ich gerade auf Epheserbrief will warten von da. Wir haben zusammen, wir werden reden, in coole Inläden anfangen. Und das selbe Geist regiert, um uns in der Shalom betekent niets ontbreekt. Alles is aanwezig, tegenwoordig. En dus we hebben hier heel sterk gekoppeld die idee van eenheid en vrede. Als er eenheid is, is er vrede. En als er eenheid compleet is, is complete vrede. Niets ontbreekt. Alles is daar, wat we nodig hebben. En dus deze beide ideeën zijn heel sterk gekoppeld. En er is geen vrede zonder eenheid. En er is geen eenheid zonder vrede. Als we eenheid ervaren in speciale relaties, dan is het een relatie van vrede. En als er geen eenheid is, dan is er geen complete vrede in de relatie. En dus hier deze gedachte is ontwikkeld in de verschillende delen van deze brief. En Paulus begint hier in zijn inleiding, hoofdstuk 1, vers 1 tot 2, met zijn typische groet. En zijn typische groet, die we ook vinden in de andere brieven. Charisumen kan je herinneren. Dus genade en vrede van God. En de typische Joodse groet is alleen shalom, vrede. En hier heeft Paulus nog een woord bij. En dat is uniek. Normaal in Griekse schrijvers, die schrijven nooit deze groet. En Joodse schrijvers schrijven wel shalom, maar niet charis. Niet genade. Omdat shalom beinhoudt genade. Als er vrede van God is, betekent het, we ervaren genade van God. Zonder genade van God is er geen vrede met God. Dat is niet mogelijk. Omdat we als mensen alleen met God kunnen leven, als we God in ons leven ervaren. En dat betekent, om in vrede met God te leven, betekent het, we ervaren genade van God. En deze genade van God maakt het mogelijk dat wij in een relatie met God kunnen leven door de vergeving van God. We hebben vergeving van God nodig als mensen. En als we deze vergeving van God ervaren, is het mogelijk in vrede met God te leven. In een vrede relatie met God. En dus voor de niet-Joodse lezer van deze tekst maakt Paulus heel duidelijk dat deze vrede van God is in ervaring gekoppeld aan genade van God, vergeving van God, in restauratie van onze relatie, persoonlijke relatie met God, om van God vrede te ervaren. En we zijn genade nodig en hebben we nodig zijn genade te ontvangen en te reageren op zijn genade. Omdat de genade van God in Christus is overal in deze wereld verkondigd. Maar niet alle mensen willen deze genade ontvangen. En dan kunnen ze de vrede met God niet ervaren. Alleen als ze de genade van God, de vergeving van God ervaren, kunnen we door de vergeving van onze zonde in relatie van vrede met God zijn. En dus we moeten deze genade actief ontvangen. Kulturen en van andere oorsprong, gebaseerd op het feit dat wij allemaal gekozen zijn in Christus. En deze tekst, hoofdstuk 1, 3 tot 14, werd vaak gebruikt om van Calvinistische kant om te zeggen, ja, we zijn gekozen vanaf voor de schepping van de wereld. En dus sommige mensen zijn gekozen om gered te worden en andere mensen zijn gekozen om niet gered te worden. Oké, dat is zo meer of minder een Calvinistische positie. Maar hier gaat het niet over het feit dat sommige mensen voor het eeuwige leven gekozen zijn en andere mensen voor eeuwige verdammnis gekozen zijn. Maar hier gaat het over het feit dat God alle mensen gekozen heeft in Christus. Redding is alleen in Christus. En hij heeft eerst de Joden gekozen en dan de niet-Joden. Maar beide heeft hij gekozen in Christus. Betekent dat redding alleen in Christus is. En betekent dat omdat we het feit hebben dat Joden en niet-Joden beide in Christus zijn gekozen, kunnen Joden en niet-Joden ook eenheid zijn in Christus. Maar alleen in Christus. Betekent, we zijn vanaf het begin voor de schepping door de plan van God, omdat God alle dingen weet, bevoor deze dingen gebeuren, heeft God een plan van redding. Omdat God weet dat wij mensen, we zullen iets doen wat niet goed is, en we zullen van God weggaan, en we zullen in zonde leven, maar God heeft vanaf het begin een plan van redding. Maar deze plan van redding is alleen in Christus. Betekent redding in Christus, nooit buiten van Christus, is geldig voor alle tijd. Niet alleen voor de mensen die in de eerste eeuw hebben geleefd en Jezus gekend hebben, maar redding in Christus is voor alle tijd. En dat is de enige redding die mogelijk is. En deze redding in Christus is voor de tijd voor het eerste eeuw, in het eerste eeuw en na het eerste eeuw. Dus redding voor God, tijd voor God, is niet zo als tijd voor ons. Omdat God kan alle dingen op dezelfde tijd zien. Voor God bestaat tijd niet zo als ontwikkeling. Zoals wir Tag per Tag erfahren. Es ist für Gott, ist Redding altijd in Christus. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. En dat gaat altijd zo zijn tot de terugkomst van Jezus. En dus Joden en niet-Joden, volgens deze deel, zijn in Christus gekozen.
hebben we optreden met mensen die in Christus zijn. En we kunnen geen oorlog doen tegen deze mensen. Dat is niet mogelijk. Omdat als we het doen, is er geen complete vrede met God. Omdat God één is. En omdat wij in God één zijn. Door Christus, door de genade. En dus, Paulus heeft hier een oproep. En ook, deze oproep is reeds in het eerste deel, omdat vaak worden de brieven van Paulus in twee delen gedeeld. Een theologische deel, eerste deel, theologische deel. Een tweede deel, toepassing, gebaseerd op de theologische deel. En dan zeg je zo ook voor de Efezebrief, hoofdstuk 1 tot 3, theologische deel, en dan hoofdstuk 4 tot 6, praktijken, oproep. Maar als we exact kijken, zien we dat altijd ook deze theologische deel is in oproep aan mensen. Het spreekt direct aan mensen. Het spreekt direct hier, is een oproep om in de kerk vrede te hebben. Omdat we in Christus zijn, kunnen we geen oorlog tegen elkaar doen. Dat is niet mogelijk. Anders kunnen we niet de vrede in Christus ervaren. We kunnen het uitoefenen, een test doen. We zijn alle vredelijke mensen. Hè? Maar we kunnen een test doen. Hè? Thuis, niet nu, hè? Maar thuis. Okay. We maken een beetje een oorlog tegen de anderen. En dan kijken we in ons hart en zeggen, ik ben nu in een lekkere oorlog. Heb ik ook een lekkere vrede of niet? En dan denk ik, ontbreekt een beetje van deze vrede. Misschien kan de vrede nog dieper zijn. En dan stop je met de oorlog. En dan doet je genade en vergeving en zo. Hè? Je vraagt voor genade zo. En en als dat vrede is, verzoening en vergeving en de relatie hersteld is, en dan is ook vrede in de relatie. En als dat vrede in de relatie is, is ook vrede in het hart. Dat is een gevolg. En is gekoppeld. En dus is heel duidelijk dat als er geen vrede is in de relatie met andere mensen, ja, dan hebben we nog niet de complete vrede in God gevonden. En dus we moeten vrede construeren in de relatie. Oké. Für die Menschen in Christus, für das ewige Leben. Für die Menschen sonder Christus, für das ewige Tod. Und hier sagt Paulus, wir haben diese Verheißung erfahren. Er sprach über die geistliche Verheißung. Und um das wir nun ewige Leben haben in Christus, und wir haben diese geistliche Verheißung erfahren, haben wir die Sicherheit, Fähigkeit und Sicherheit, wir wissen, dass wir auch den lichamlichen können wir nie tun, sondern Gnade und Liebe von Gott. Die Erfahrung von Gnade und Liebe von Gott verändert uns hart und macht es möglich, dass wir sonder Gott wir können kein Frieden können bauen in Christus durch uns Erfahrung von Gottes Liebe und Friede und Gnade können wir Frieden bauen mit anderen Menschen. Und das ist himmelangreich, sodass Gott, sodass wir uns durchstellen, vor Gottes Erde leben, Sinn von dem Leben, sodass wir Gott die Erde geben und sodass wir der